Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond, fijn dat u weer luistert naar dit wekelijkse pastorale gespreksprogramma. Bij mij aan tafel zitten de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum en dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam. We praten over een onderwerp vanavond wat nog wel eens voor wat onbegrip zorgt tussen reformatorische en evangelische christenen. Het is een onderwerp dat vaak ook zorgt voor verwijdering en vooroordelen. Dan bent u natuurlijk wel heel benieuwd waar het over gaat. Nou, het gaat over de vraag, kun je Jezus aannemen of niet? Is het niet verschrikkelijk remonstrans wanneer je zegt dat je Jezus kunt aannemen? Nou, bij mij aan tafel zitten een vertegenwoordiger van de evangelische wereld, als ook iemand van de reformatorische wereld. Dus hopelijk kunnen we vanavond wat meer licht krijgen op dit heikele onderwerp. Ik zal de vraag eerst voorlezen. God aannemen, kan dat of niet? In evangelische kringen wordt dit gezegd. In de reformatorische kerk waar ik naartoe ga, wordt geleerd dat God jou aan moet nemen. Wij zelf zijn niet in staat om dit te doen. En dit komt voort uit de ellende, verlossing en dankbaarheid, zoals je dat ook leest in de catechismus. Een dominee gaf pas als voorbeeld dat wanneer je in een put verzonken bent, doordat je besef krijgt van de zonde die je dagelijks doet, de ellende, en je er op eigen kracht niet meer uit kunt, Jezus, de goede herder je eruit kan halen. En dan kom je er bij de verlossing. En daarna komt de dankbaarheid. Deze drie dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je niet beseft hoe zondig je bent, voel je je niet ellendig en heb je dus geen verlossing nodig. Laat staan dankbaarheid. In evangelische kringen stapt men daar wat makkelijk overheen, over die ellende. En is men van mening dat men zelf God aan kan nemen. Deze mensen zien alleen de zichtbare zonde en hebben geen besef van erfzonde, etc. Met andere woorden, ze denken dat ze er zijn wanneer ze met hun verstand God aannemen. Het is natuurlijk wel een makkelijke weg om zo te denken, maar mij is dus geleerd dat deze mensen zich voor eeuwig voor de gek houden. Hoe wordt hier over gedacht? Ja, Aad, een vraag van een jonge man die in de kerk te horen krijgt dat evangelische christenen die Jezus aannemen zich voor eeuwig voor de gek houden. Wat vind je daarvan?
Ja, ik moet zeggen dat ik doe nu al zo'n 24 jaar lang deze radioprogramma's. En de ene brief die raakt je meer dan de andere. Maar deze brief heeft me in de afgelopen week echt geraakt. Ik heb er echt pijn over geleden. Dat zeg ik niet zomaar, maar dat is wel zo. Ik vind dat deze beste broeder schrijft vanuit een nederige hoogmoed. Hij spreekt over ellende en dat er niks goed is. Maar hij gaat bijna op de stoel van de Heere God zitten om evangelische christenen te veroordelen. Als er staat, het is natuurlijk wel een makkelijke weg om zo te denken. Maar mij is dus geleerd, deze mensen zich voor eeuwig voor de gek houden. Je kan bijna zeggen, wie is hij die dat zomaar durft te herhalen? Ik spreek 45 jaar lang in evangelische kringen. Ik heb het grote voorrecht gehad om honderden mensen tot het geloof in Christus te zien komen. Maar altijd kwamen ze tot geloof vanuit de bewustheid dat er niks goeds in hun woonde. En dat betekent dat de boodschap van de ellende, zoals dat woord dan vaak genoemd wordt binnen de reformatorische kerk, een boodschap is die een Bijbelse boodschap is en die in de evangelische kringen verkondigd wordt. Anders zou iemand ook niet tot het geloof in de Heer Jezus komen. Dus dat betekent dat iemand niet zomaar kan zeggen dat dat allemaal in evangelische kringen begint, aanwezig is. Hij spreekt ook steeds over zij denken en ze denken. Dan denk ik, ja, misschien dat hij wat evangelische christenen kent die zo oppervlakkig zijn. Maar dan kan je niet de hele evangelische wereld toerekenen. En dat doet me verdriet, dat doet me pijn. Want ik vind het ook een beetje generaliseren vanuit ervaringen die hij misschien heeft opgedaan. Wat ik vreselijk vind. En ik weet ook dat er oppervlakkigheid is. Maar je kunt het niet in zijn algemeenheid stellen.
Ja, absoluut. Dat had ik ook al, Aad. Ik ben dan de vertegenwoordiger vanavond van de reformatorische hoek. Maar ik vond het ook wel wat een karikatuurbeeld. Zelfs een vijandbeeld wordt opgeworpen tussen zij en wij. Ik denk dat je moet uitkijken, ook de briefschrijver, voor de houding van de fariseer. Hè? De fariseer die bad: Heer, ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar. En wij kunnen ook denken, onbewust: Heer, ik dank u dat ik niet ben als die evangelische. Ja. Ik denk dat er straks, ik weet dat wel zeker, er zullen mensen in de hemel zijn waarvan wij hadden gedacht: tjonge, wat trekken die toch een zware kar? En wat gaan die toch gebukt door het leven? En wat lopen die altijd in zwarte en sombere kleren? Ze zullen straks juichen voor de troon.
Absoluut.
Maar andersom ook. Mensen waarvan wij gedacht hadden: nou, dat zijn toch, die lopen altijd maar halleluja te roepen. Dat is nou het juichend christendom. Maar ze zullen straks eeuwig juichen voor de troon. En zal ik dan achterblijven omdat ik anderen veroordeeld heb? Mm. De Heer Jezus zegt: strijd gij om in te gaan. En dan praat ik niet over zij, maar dan praat de Heer Jezus over gij.
Ja. Nee, ik ben met jullie eens, het is een vrij schrijven brief, maar misschien is het goed om toch even proberen inhoudelijk op deze kritiek in te gaan. Hè?
Ik vind de eerste zin heel belangrijk, want dan wordt een tegenstelling gecreëerd. Ja. God aannemen, kan dat of niet? In evangelische kringen hè, wordt het dus aangenomen. Wij leren echter dat God jou moet aannemen. Nou, ik vind het eigenlijk heel mooi. Dat we kunnen zeggen: God heeft maar één persoon aangenomen, en dat is de Heer Jezus. Er is ook maar één uitverkorene, en dat is de Heer Jezus. En zijn offer is volmaakt. En dat betekent dat allen die in Christus zijn, behouden worden. Nou, gelukkig geloven we dat in de reformatorische kerken, en dat geloven we in de evangelische kerken. Dus als het gaat om het aannemen, is er maar één aangenomen, en dat is zijn geliefde zoon, in wie hij al zijn welbehagen had. Ja. Dat betekent dat als we Christus centraal stellen, dan vinden we elkaar vanuit de verschillende kerken.
Maar wat natuurlijk achter deze vraag natuurlijk zit, is dat de bekering van de mens een daad is uit genade door Christus en geen actieve daad van de mens. En dat is natuurlijk wat de achtergrond van deze brief, hè, Ruud?
Klopt. Ja, de briefschrijver zegt ook van: wij zijn zelf niet in staat om dit te doen. Onmacht. Nou is dat een Bijbelse notie, maar in de Bijbel zie ik ook dat onmacht een wortel heeft. En die onmacht heeft als wortel de onwil. En ik zie ook bij de Heer Jezus dat hij zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Maar gij hebt niet gekund, nee, gij hebt niet gewild. Ja. Het woord onbekeerd, dat is me wel eens opgevallen, dat staat nergens in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, is het woord afgekeerd. Kijk, bij onbekeerd kan je nog denken aan, je bent slachtoffer, je kan er eigenlijk ook niks aan doen. Maar afgekeerd, keer weder, gij afkerige kinderen Israëls. Dat zijn mensen die dus bewust met hun rug naar God zijn toegaan staan. Er gaan straks geen slachtoffers verloren. Maar er gaan wel schuldenaars verloren. Die niet hebben gewild dat Christus koning over hen zou zijn. De briefschrijver zal ongetwijfeld ook Psalm 81 kennen. Daar staat: maar Israël heeft mijner niet gewild. He, waar de Heer als het ware als een bruidegom dingt naar het hart van de bruid. En die bruid zegt nee. He, dus de onmacht heeft een wortel. En dat is uiteindelijk onze onwil. En daar zijn wij zelf aansprakelijk voor.
Ja. Maar herken je in wat deze briefschrijver dan schrijft, natuurlijk wel op een vrij onpastorale manier, zeg maar, dat het toch het idee dat je Jezus aan kan nemen, dat een dwaalleer is, zoals dat natuurlijk in reformatorisch Nederland.
Ja. Ik vind altijd met zulke vragen, Richard, je moet kijken wat is nou het Bijbelse spraakgebruik. Want ook hier kan je begripsverwarring krijgen. Wat is nou aannemen en wat bedoelen we daar nou mee? Is aannemen, het woord aannemen, is dat nou Arminiaans of Remonstrants? Of is het evangelisch? Of nee, je moet zeggen, het is Bijbels.
Ja.
Het staat in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes 1, vers 12, die prachtige tekst. Maar zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Of die prachtige tekst uit 1 Timotheus 1. Hè? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Het woordje aannemen, daar zit ook iets in van een andere vertaling is bijvoorbeeld ontvangen. Omhelzen. Omarmen. Wat je aangeboden wordt. Dankbaar aanvaarden. He, daar zit niet zozeer iets in van het actieve, maar het, het laten overkomen van datgene wat een ander aan jou wil schenken.
Ja, het toelaten. Hè?
Het toelaten, ja.
Ja, nu wordt vaak in deze discussie nog wel eens de bekende tekst gebruikt uit Johannes 15, vers 16. Gij hebt mij niet uitverkoren, ik heb u uitverkoren. Hoe zie jij dat, Ruud, deze tekst in deze discussie?
Ja, dat is een ander onderwerp over de uitverkiezing.
Nou, het heeft ook wel te maken met het feit of je zeg maar, jezelf Jezus kan aannemen of dat God is die naar jou komt. Dat is natuurlijk ten principale natuurlijk wel waar het over gaat.
Ja, precies. Ik denk dat je moet zeggen, ik denk dat die tekst van Johannes 15 te maken heeft met de verkiezing van tot het ambt van de discipel. Dus dat vind ik iets anders. Ik denk dat je moet zeggen, aannemen dat is niet zozeer iets wat ik in de eerste plaats doe. Maar aannemen is een reactie op wat God aanbiedt. Er staat in Johannes 3 vers 16 die bekende tekst, God heeft zijn zoon gegeven. He, wij zingen in een van de psalmen in onze reformatorische kerken, nu onze God zijn heil ons schenkt. En met dat geschenk, daar vraagt God een reactie op. Ik kan mijn handen op mijn rug houden, ik kan een andere kant op kijken, maar dat is een reactie op wat God aanbiedt. Voor de aanneming door het geloof gaat Gods aanbod van zijn heil in Christus naar ons uit.
Vanuit de Bijbel is dat er ook heel duidelijk in als er staat van, God heeft ons eerst lief gehad, niet wij hem. Hij heeft ons uitgekozen, niet wij hem. Hij heeft ons uitgekozen. Ja. Maar daarom ligt onze behoudenis alleen maar in Christus. En als we Christus toelaten in ons leven, dan worden we christenen, dan worden we zijn eigendom.
Ja. Er is natuurlijk een grote angst voor het oppervlakkig Jezus aannemen. Is dat wel een reëel gevaar?
Ja, dat is er. Dat is het. Er is een hele grote oppervlakkigheid dat mensen op een gegeven moment, waar we het verleden week over hadden, alleen maar een gevoelservaring hebben. Ik heb wel eens meer gezegd hier voor de microfoon toen jaren geleden aan dokter Billy Graham de vraag gesteld werd van er komen honderden mensen in het stadion naar voren die bidden een zondaarsgebed. Gelooft u nou ook dat die mensen wederom geboren zijn? Dan zei Billy Graham, ik hoop dat het 10% is. Ja, zei hij, maar die 90% dan? Ach, zegt hij, een emotionele ervaring. Nou, en dat is het. Alleen die wedergeboorte van 10%. Billy Graham zei, wat zijn het er dan nog veel? Daar zijn er duizenden tot geloof gekomen. Daaruit moet blijken de vrucht van de wedergeboorte. En daarin zal openbaar worden wie werkelijk Christus heeft mogen toelaten in zijn leven.
Ja.
Maar we moeten het veel meer richten op Christus. En hij heeft ons eerst lief gehad. Hij heeft ons gezocht. En wij mogen zeggen, God dank en wij hebben gevonden.
Ik denk dat het zelfs, ik ben het van harte met je eens, Aad. Ik denk als het gaat over God, over aannemen van de Heer Jezus en over wat daaraan vooraf gaat, dat God aanbiedt. Er is een discussie geweest in de reformatorische kerken over, wordt het nou voorgesteld dat heil of wordt het aangeboden? Zinloze discussie. He, voorstellen, dat wil zeggen, je laat het een ander zien. Maar dan kan het achter het glas staan en een ander kan er niet bij. Nou, dat is het niet. Aanbieden, dat komt al meer in de richting. Aanbieden wil zeggen, ik strek mijn hand uit met Gods heil en ik bied het je aan. Maar als je nee zegt, dan neem ik het weer mee terug. Maar Gods woord gaat nog verder. Ik ben wel eens geraakt door een tekst uit 1 Petrus, dat Petrus zegt, ik bied het niet aan, ik stel het niet voor, maar wij zijn uitdelers van de menigerlei genade van God. En uitdelen wil niet zeggen dat ik het aan je laat zien en dat ik mijn hand uitstrek om het je aan te bieden. Maar ik leg het in je schoot en ik laat het daar liggen en dan ga ik weg. En wat doe je daar nou mee? En op het moment dat je opstaat en je schudt het van je af, dan heb je het verworpen. En dat is de andere kant. Ja. Maar God legt het in onze schoot. Hij legt zijn Christus aan de deur van ons hart en hij laat hem daar met eeuwig gesproken liggen.
Ja.
En wat doe ik daarmee?
aria God in de Hoog Alleen Zij de Eer. Muziek was dat van Klaas-Jan Mulder en Pieter Heikoop. U luistert naar Ik Zou Wel Eens Willen Weten en we praten vanavond over de vraag of je kunt zeggen dat je Jezus hebt aangenomen. Zeg je daarmee niet te veel dat het geloof een actieve daad is van de mens? Ja, Ruud, veel predikanten in de gereformeerde gezin te zien de hele evangelicalisering die je ook ziet in de reformatorische kerk als een groot gevaar, hè? Mede om het onderwerp waar we het vanavond over hebben, het makkelijk Jezus aannemen, oppervlakkig christendom. Een terechte angst?
Ja, maar ik kijk dan niet alleen maar over de muur van mijn eigen gemeente heen. Ik bedoel, ook binnen de reformatorische kringen, ja, er is ook veel dodigheid en ook veel oppervlakkigheid. Dat is een algemeen gevaar, denk ik.
Maar zie je het zelf ook als een gevaar, die hele evangelicalisering?
Nou ja, als het ons... Kijk, alles is positief als het ons terugvoert naar het woord van God. Hè? Dus je hebt elkaar nodig in onze tijd. En evangelicalisering is goed in zoverre het mij helpt om dingen uit Gods woord beter te verstaan.
Ja, maar zoals dat nu plaatsvindt, bijvoorbeeld in je eigen gemeente of in andere reformatorische kerken, zie je dat dan als een winstpunt of als een bedreiging?
Nee, ik heb geen vijandbeeld. Evangelicalisering is op zich goed, alleen als dat hetzelfde wordt als veroppervlakkiging en verwatering, dan zeg ik van ho.
Ja.
Ik vind wel hier, als ik terugga naar de brief, het is wel een gevaar dat waar je niet meer hoort over je verlorenheid, dat dan de verlossing in Christus in de lucht komt te zweven. Ik moet denken aan de manier waarop de Joden het Pascha vieren. Het lam staat centraal, hè? Maar ze vierden dat wel met de bittere saus. En daar zie ik een toepassing in. Hè? Het lam, de Heer Jezus, staat centraal. Hij wordt zoet voor mij, maar de zonde is wel bitter. En dat moet wel bij elkaar blijven, denk ik. Hoe dieper mijn besef wordt van zondigheid voor een heilige God, hoe groter ook het wonder van de verlossing is en hoe inniger mijn dank ook wordt.
Ja.
En dat zijn geen stationnetjes die ik meemaak en die ik dan achter me laat, maar dat verdiept zich eigenlijk heel ons leven door.
Die oppervlakkigheid, die is er zeker. En wat ik zo'n zegen vind, is dat je als evangelische sprekers mag spreken in reformatorische kringen. Want dan merk ik elke keer weer opnieuw van, jongen, wat kunnen we veel van elkaar leren. Ja. Als ik zie binnen de evangelische kringen de eerbied voor God, voor zijn heiligheid, eerbied voor zijn woord. Daar kunnen heel veel evangelische mensen van leren. Maar wat ik heel vaak mis binnen de reformatorische kerk is van wie is nu de God van liefde en waar is nu de genade van Christus. Ik zie zoveel mensen binnen de reformatorische kerken soms zo lang hangen in dat stuk ellende, dat ik denk, wanneer komt nou ooit die verlossing? Ja, iemand zei letterlijk uit de rechterflank van de reformatorische kerk van, ja, bij ons in de kerk bieden ze zoveel aan voeding vanuit het woord van God, maar oh wee als je eraan durft te komen. En de deur van Gods genade staat bij ons in de kerk, zei hij, op een kiertje. En als ik naar binnen wil, gaat die gauw dicht. En dan denk ik, dat is zo onbijbels als wat.
Wij zijn mensen die in extreme dreigen te vallen. Ja. En dat geldt niet alleen voor je persoonlijk leven, maar dat geldt ook in richtingen binnen het christendom. Hè?
Overal.
En als je dat bewust bent, dat je geneigd bent eenzijdig te zijn. Elke predikant is eenzijdig, ja. Elke voorganger is op een bepaalde manier eenzijdig. Ja. De grootste lichten hebben hun schaduwkanten. Maar dat geeft niet als je dat maar beseft.
Absoluut.
En bereid bent om van een ander dan op een gegeven moment ook weer te kunnen leren.
Ja.
Ik denk ook dat het goed is wat de briefschrijver ook zegt. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ook dat is een slogan natuurlijk in de reformatorische kringen. Onmisbaar, in zekere zin wel. Het is ook goed om te zien dat de ellende ook in de reformatorische belijdenisgeschriften, zoals de catechismus, dat het stuk der ellende altijd het kleinste stuk is geweest. Ik preek zondagsavonds uit de catechismus, het leerboek van de kerk, het schatboek, troostboek ook. Maar als je de verdeling ziet, dan zie je dat het stuk der ellende een paar zondagen is. Het kleinste kant. Ja. En als het gaat over de verlossing en de verlosser, dat is de mooiste en ook de grootste kant. En als het gaat over de dankbaarheid, ja, ik noem dat altijd, dat is de onvoltooide kant. Want We kunnen nooit genoeg de Heere naar waarde danken voor wat hij in zijn zoon aan ons heeft gedaan.
Die discussie, hè, wat een beetje de kern is van wat in deze brief staat, is van ja, kun je dat zeggen, Jezus aannemen? Daar wordt natuurlijk al jaren over gesproken tussen evangelische en reformatorische christenen. Is het nou, Ruud, een beetje een soort een woordspel? Of is het echt een fundamentele kwestie?
Ik vind het helaas zo dat het vaak een woordspel is, tot een woordspel is verworden. Ik denk bijvoorbeeld aan de oude Simeon, hè, in de tempel, Simeon en Anna. En dan komt de Heer Jezus in de armen van Maria, dan wordt hij de tempel binnengebracht. En dan staat er dat Simeon, die nam het kind. Hij nam het kind in zijn armen en hij loofde God. Wij kunnen zo discussiëren dat we het kind laten liggen. En dat het gaat over redeneren, maar niet over het lofprijzen van God. En als een discussie, ook over zulke terminologie, als het een discussie is en het is een woordspel geworden. Ik zeg wel eens tegen de mensen, is het nou echt nood? Is de nood nou nog houdbaar? Of drijft de nood je nou uit tot de Here? Een bekend voorbeeld is een man die in het water ligt en hij dreigt te verdrinken. En er wordt een reddingsboei toegeworpen. En dan gaat die man niet eerst denken van, is dat nou voor mij bestemd? Maar hij grijpt het met zijn beide handen aan. En als hij dan gered is uit het water, dan zegt hij niet, jongen, nou heb ik het aangenomen of aangegrepen. Maar hij zal zijn redder danken die hem die reddingsboei heeft toegeworpen. En we moeten zo die discussie zien. Het is niet alleen van wie wint het nou in de dogmatiek, maar het gaat uiteindelijk over leven en dood. Want wie hem niet aanneemt, die verwerpt hem. En dat gaat over hemel en hel en over leven en dood. Mijn ziel staat op het spel. En dat zou eigenlijk meer moeten worden beseft.
Ja, wat zou je tenslotte tot deze briefschrijver willen zeggen? Het is natuurlijk een vrij harde brief.
Dan zou ik willen zeggen tegen hem, wat een gezang zegt. Jezus neemt de zondaars aan en roept dit troostwoord toe aan allen. Vrij moogt gij tot Jezus gaan, want Jezus neemt de zondaars aan. En wee hem die op zo'n grote zaligheid geen acht slaat.
Goed, we gaan afronden. Tot zover, ik zou wel eens willen weten, als u de behoefte heeft om na te praten, dan kan dat door te bellen met onze afdeling nazorg, telefoon 035 647 4849. Volgende week dan zijn we er weer en dan praten we over de vraag, de Bijbel zegt dat lijden erbij hoort als je hem volgt. Wat is nu eigenlijk lijden om Christus wil in een westers land als Nederland, zonder vervolging? En kun je jezelf wel christen noemen als je het idee hebt dat je nooit met lijden te maken hebt? Heeft u zelf een vraag, stuur die naar ikzou@eo.nl. Graag tot volgende week.